Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Harouai. De derde dinsdag van september ken je inmiddels als Prinsjesdag. Dan horen we de plannen van het kabinet om geld uit te geven. De voornemens dus. Maar lukt dat ook altijd? Op de derde woensdag van mei legt de minister van Financiën, nu dus Wopke Hoekstra, daar verantwoording over af. En op dezelfde dag oordeelt de Algemene Rekenkamer over de overheidsuitgaven. Komende week debatteert de Kamer over Verantwoordingsdag 2020. En in deze Haagse Zaken leggen we je alvast uit wat Verantwoordingsdag nou eigenlijk precies inhoudt. Je hoort wie wat controleert, hoe de rekening er dit jaar uitziet en waarom die controle zo belangrijk is. En dat doe ik met in de studio bij mij Filip de Wit Wijnen.
Ja.
Welkom Filip, je hebt een flink drukke week achter de rug.
Er gebeurt van alles op financieel gebied in Den Haag, zeker.
Je bent portefeuillehouder financiën, even voor duidelijkheid. Ja. Ik heb stukken van jou voorbij zien komen over de Belastingdienst, over Verantwoordingsdag.
En de steunpakket.
Oh ja, en steunpakket aan ondernemers. Ook in de studio bij mij, Mark Kranenburg.
Live aanwezig.
Lang geleden dit, hè?
Ja. Dat is raar.
Hoe gaat het met je?
Ja, het gaat wel. Ja, het is wel toch nog steeds een beetje een verdoofd gevoel.
Verdoofd?
Wat is er al? Ja, dat is toch nog steeds wat onwerkelijk wat er allemaal aan de hand is. Gewoon ons werkveld. Je kan niet meer normaal met mensen praten en ik zelf heb nog geen idee waar dit allemaal gaat eindigen. Dus, wij praten nu vandaag over een onderwerp en ik zat op weg hier naartoe te denken. Ja, misschien zullen we over een jaar of over twee hebben concluderen. Weet je dat we toen nog een bizarre aflevering maakten over Verantwoordingsdag en wat er sindsdien allemaal is gebeurd?
Het is eentje om te gaan onthouden dus.
Ja.
Ik zie dat jullie allebei flinke stapels papieren bij jullie hebben. Dat hoor je dus ook af en toe. Dat is goed
tabellen,
om te weten.
Tabellen, cijfers, zeker.
Ik wilde je niet aankondigen als Excel-man.
Ik heb geen Excel bij me vandaag.
Ik kan niet anders dan dat toch weer even te benoemen. Oké, laten we maar eens gewoon weer beginnen bij het begin, zoals we vaker doen. Ik zei het net al eventjes, elke derde woensdag van mei legt de minister van Financiën verantwoording af. In de Volksmond is het ook wel bekend onder een andere naam dan Verantwoordingsdag.
We zijn dus ook blij dat de minister inmiddels de woensdag gehaktdag, zoals mijn collega het ook al noemde, ofwel verantwoordingsdag, weer in de wet heeft opgenomen.
En hebben we bereikt wat we hadden willen bereiken? Dat is gehaktdag.
Elk jaar bij woensdag gehaktdag.
Op 15 mei gehaktdag.
Resulteert op gehaktdag.
Voorzitter, woensdag gehaktdag.
Ja, het heet niet gehaktdag omdat er die dag in het Kamerrestaurant gehakt wordt geserveerd, hè?
Nee, het is een beetje de Hollandse uitdrukking. Een hard oordeel over de overheidsfinanciën, over regeringsbeleid.
Ergens gehakt van maken.
Ja, ergens gehakt van maken.
Maar woensdag is in Nederland wel, gehaktdag altijd. Maar niet alleen in het Tweede Kamerrestaurant.
Nee, een beetje afrekendag en woensdag was het. Woensdag had je een gehaktbal.
Had je gehaktbal, ja.
Ja.
In de jaren 50.
Ja.
En een vrijdag vis.
Ja.
Wist je dat Marianne Thieme toen nog Partij voor de Dieren in 2008 er ooit voor heeft gepleit om te stoppen met die naam gehaktdag?
Nee.
En om daar een iets meer plantaardige benaming voor te kiezen.
Woensdag aardappelsalatendag.
Sojadag of avocadodag. Maar ja, nee, maar gehakt, hè, dat is natuurlijk ook een beetje de lading die eraan zit.
Want ja, waar gehakt wordt.
Dan worden mensen door de shredder gehaald. Hè? Dan gaan we het merken.
Hoe dat precies gaat dat mensen door de shredder halen, laten we hier iets minder beeldend over praten dan dat we nu doen. Die verantwoordingsstukken. Eigenlijk is dit het einde van een cyclus, toch?
Op het, ja, het einde van het begrotingsjaar 2019. En in eerste instantie is het de regering via de minister van Financiën die de jaarrekening opmaakt, mm-hmm, de Rijksrekening. En dat is gewoon een algemeen financieel verhaal over hoe de inkomsten en uitgaven zijn gelopen. En vervolgens in allerlei deelrapporten de jaarrekeningen van de departementen en de fondsen. Bij elkaar heeft Financiën 25 rapporten woensdag gepresenteerd. En daaroverheen komen nog eens 23 rapporten van de Algemene Rekenkamer die dan een oordeel velt over die jaarrekeningen van het Rijk.
Ja, en Hoekstra die presenteert dat dan ook in een koffertje, net zoals dat op Prinsjesdag, ja, in Prinsjesdag gaat.
Het staat dan op, is een bruin koffertje en het staat dan op derde woensdag in mei. Het toneelstuk wat hier wordt opgevoerd elke derde woensdag van mei bestaat pas sinds 2000. Dus dit was de 21ste keer.
Dat is ook alweer 20 jaar geleden.
Ja, dus 20 jaar geleden en ooit ingevoerd door toenmalig president van de Rekenkamer Saskia Stuyveling. Maar jij weet nog iets meer van de ontstaansgeschiedenis, Mark? Van deze belangrijke dag in het parlementaire jaar?
Nou ja, het was inderdaad, de Kamer wilde nou eens laten zien. Hè, we willen niet alleen maar vooruitkijken, maar ook terugkijken. Dat was een beetje het idee erachter. Hè, want het is natuurlijk altijd een neiging van politici om allerlei plannen te presenteren en daar goede sier mee te maken als die plannen er ook zijn. Maar ja, dan blijkt altijd later dat het eigenlijk de plannen waren. Maar wat is er nu werkelijk van terechtgekomen? En dat is een bekend verwijt wat een politici kleeft, overal. Hè, die kijken naar voren, maar nooit naar achter. En toen is er dus, ik denk dat we hem hier wel even moeten noemen, het Tweede Kamerlid Jan van Zijl van de Partij van de Arbeid. Die had er bijna een soort levenstaak van gemaakt om die controle wat beter te doen. Terwijl je had natuurlijk de Rekenkamer altijd, die deed dat, maar om er toch wat meer, ja, cachet aan te geven. En dat zie je onder andere inderdaad ook met het koffertje. En dat dus één speciale dag was, verantwoordingsdag, waarbij dan de Kamer het kabinet ter verantwoording kon roepen. En,
het is eigenlijk ook gewoon heel logisch, hè? Want met Prinsjesdag zie je dus inderdaad met veel bombardie al die departementen juichend zeggen hoeveel miljoenen, ja, ze erbij hebben gekregen. Maar wat daar vervolgens mee gebeurt, hoeveel daarvan wordt uitgegeven. Nou ja, je hebt dat potjesproject gehad, ja, Filip, lange
tijd.
Om daar
nog over te spreken.
Ja, precies.
Maar wat me eigenlijk opvalt is dat het eigenlijk in Den Haag heel weinig losmaakt op de dag zelf. Het is geen feestelijke dag zoals Prinsjesdag. Dit jaar viel het ook natuurlijk heel ongelukkig midden in de coronacrisis. Mm-hmm. Het was de dag van het tweede steunpakket woensdag. Er werd gedebatteerd weer met het kabinet over het coronabeleid. Dus eigenlijk viel die hele verantwoordingssessie nogal weg woensdag.
Ja, ik wil eventjes terug naar dat koffertje. Ja. Want wat zit daar nou precies in?
Dat zijn die rapporten die ik net noemde. Het is tegenwoordig allemaal digitaal, hoor, dus het is een beetje symbolisch. Mm-hmm. Maar dat zijn de 25 jaarrekeningen eigenlijk van departementen, van de fondsen en het algemene jaarverslag, financieel jaarverslag van de Rijk.
Dat heet het Rijksjaarverslag, ja, dus? Ja?
Ja, ja. En dan al die departementale. Nee, je, ja, hebt al die begrotingshoofdstukken waar we het vaker over hebben gehad.
En de Algemene Rekenkamer die controleert al die jaarverslagen van die departementen vervolgens.
Ja.
Ook, hè, dat hebben ze dan al
dat
gedaan. Dat
is het verantwoordingsonderzoek.
Ja.
En dat bestaat uit 23 rapporten.
En dit jaar werd dat dus ook gepresenteerd door de president van de Rekenkamer, Arno,
ja,
Visser.
Die mag dan ook een praatje in de Tweede Kamer houden bij de aanbieding.
Voorzitter, dat we hier staan zegt veel over het gewicht dat we toekennen aan democratische waarden. Een gezamenlijke verklaring van de Hoogcolleges van Staat stelt, juist in moeilijke tijden moeten hoogwaardige advisering, grondige openbare beraadslaging en besluitvorming, effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen onverminderd worden gegarandeerd.
Ja, Filip, jij zei nou net, er wordt niet zoveel gewicht aangegeven. Hij brengt het met veel bombardie.
Nou ja, het is voor hem en voor de Rekenkamer een belangrijke dag.
Ja.
Zij ronden eigenlijk hun controlerende taak af. En hij draagt het stokje over aan de Tweede Kamer. Want dat is de werkelijke controleur van de regering. Dus die rapporten van de Rekenkamer die zijn streng en rechtvaardig. Maar het is aan de Tweede Kamer om daar serieus mee te doen. En dat gebeurt ook wel. Daar gaan we het straks nog even over hebben hoe dat precies dan in zijn werk gaat. Maar wat ik bedoelde is, er is gewoon minder opwinding over, ja, het verantwoordingsdag zelf. Over hoe dat dan gaat en wat er gebeurt. Er zijn geen borrels en partijen. Ik weet dat de Rekenkamer wel gewend was om ooit een ontbijt voor hun medewerkers te organiseren. Maar dat lukt dit jaar ook niet.
Nee.
Want de 250 mensen die daar werken, die werken al maanden thuis.
Ja.
Dit is dan een typisch voorbeeld van iedereen is het volledig van overtuigd van de noodzaak. En iedereen belooft ook het allemaal heel serieus te nemen. Hè? Dus echt een belofte voor de zondag. Maar in de praktijk blijkt dan, oh jee, verantwoordingsdag, dat hebben we ook nog. Zo zie je het dan daar tot uiting komen.
Ja, precies. Op papier heel mooi, maar in de praktijk had het toch iets wat er tussen doorkomt. Oké, eventjes, die rekenkamer die heeft dus al van tevoren die stukken gekregen.
Ja, zeker nog, de rekenkamer is permanent bezig met het controleren van die departementen. Ze zijn nu bezig met het rapport voor volgend jaar, kun je zeggen. Het beleid voor 2020, dat loopt nu. Er zitten ook die coronacrisismaatregelen bij, daar gaan ze nog apart naar kijken. Maar ze zijn eigenlijk het hele jaar door permanent bezig met het controle van het regeringsbeleid via de departementen. De jaarrekeningen waren natuurlijk in concept opgemaakt door de departementen en door financiën. En die zijn naar de rekenkamer gestuurd. De rekenkamer controleert die jaarrekeningen.
Controleren ze op?
Ze kijken eigenlijk naar twee hoofdvragen. Zijn de overheidsbestedingen, verplichtingen en ontvangsten, hebben die rechtmatig plaatsgevonden? Zijn ze doelmatig geweest? Daar kijken ze naar, dat zijn zeg maar de rechtsgronden daarvan. Zij maken daar een rapportage van. Die gaan in concept naar de ministeries of naar de ministers terug. En die mogen dan ook nog officieel reageren wat ze van de bevindingen van de Rekenkamer vinden. Dus we krijgen wel eens een waarschuwing of een tik op de vingers. En dan mogen ze dan nog op reageren.
Ja.
Hoor en wederhoor. Maar die rapporten liggen eigenlijk al die liggen al maanden klaar. Die worden heen en weer gestuurd. Afgelopen woensdag was dan de presentatie ervan.
Ja, Mark, is het wel eens voorgekomen dat het werd afgekeurd?
Nee, echt. Ik heb mijn hersens gepijnigd. En verder ook allemaal stukken erop nagekeken. Van dat het echt is afgekeurd. Dat is niet gebeurd. Dus we kunnen wel ernstige bezwaren aantekenen.
Dus u heb je over de Kamer, hè?
Ja, de Kamer, maar als gevolg van de bevindingen van de Rekenkamer. Ja. Want kijk, uiteindelijk...
Maar eigenlijk eerst de Rekenkamer.
Ja, de Rekenkamer, precies. Die kan dus zeggen dat ze opheldering willen. Hè, dat er dingen onvoldoende zijn verantwoord. Maar echt dat ze de goedkeuring... onthouden, dat ze zeggen het is onrechtmatig. Dat kunnen ze ook zo zeggen. Maar dat wordt ook allemaal bij de Tweede Kamer neergelegd. En dan kan uiteindelijk de Tweede Kamer besluiten. Ja, wat op basis van wat de Rekenkamer heeft geconstateerd, keuren we een begroting af.
Ja, ja.
En dat is dus wel eens gebeurd. Ja. Ik weet dat de PvdA-fractie heeft in 2010 de begroting voor Defensie afgekeurd. Omdat al jaren achtereen de Rekenkamer constateerde dat de uitgaven niet goed werden verantwoord. Ze hadden een heel slecht financieel verantwoordingssysteem. En elk jaar werd beterschap beloofd en kwam er weer iets, maar niet voldoende. En het jaar erop moest de Rekenkamer weer constateren. Het is weer niet goed. En op basis daarvan heeft toen de PvdA-fractie een keurde begroting.
Maar 2010, PvdA zat toen in de oppositie. Één fractie die dat dan afkeurt.
Maar in zijn totaliteit dat de begroting, hè, dat de meerderheid in de Kamer. Nee, dat is.
Ja.
Nee, het is net in de cyclus die je noemde, de begrotingscyclus, is het net iets anders. Want we kijken nu naar het afgelopen jaar 2019.
Mm-hmm.
En dat jaar wordt afgesloten met deze jaarrekening. En die worden door de Tweede Kamer bezegeld met het aannemen van de slotwet. De slotwet is de goedkeuring op dat afgelopen begrotingsjaar. Wat Mark zegt is waar, dat de Tweede Kamer kan op aanwijzing van de Rekenkamer met een strenge waarschuwing zeggen, het is niet goed in orde, we zouden de slotwet niet kunnen goedkeuren. Maar ik las ergens terug dat dat eigenlijk nog nooit gebeurd is, omdat het kabinet de kans krijgt en ook neemt om een waarschuwing van de Rekenkamer te repareren met een aanpassing van de jaarrekening. Of het beloven van beterschap voor de volgende begroting. En daar doelde Mark op. Als de Tweede Kamer merkt dat de waarschuwingen van de Rekenkamer nu over 19 niet serieus genoeg worden genomen, kunnen ze straks in het najaar de begroting voor 21, dus twee begrotingsjaren verderop, kunnen ze afkeuren. Ja. Zeggen van dat vinden we niet goed. Ja. Want jullie hebben niet goed gelet op de verbeteringen die de Rekenkamer voor heeft gesteld sinds 18, 19, 20.
Maar dat gebeurt dus?
Nee, dat gebeurt wel. Want begrotingen worden wel eens door een oppositiepartij afgestemd. Niet dat dan wordt afgekeurd. Maar
dat er collectief een begroting... Want een begroting is een wet. Hè, dus er moet een meerderheid voor zijn in de Tweede Kamer. En bij mijn weten is nooit een begroting door een meerderheid van de Kamer afgekeurd?
Nee, begroting niet. En de slotwet ook niet. Nee. Want die worden altijd wel op tijd genoeg gerepareerd door de regering. Maar er is dit jaar wel iets geks aan de hand. Het grote nieuws vond ik van Verantwoordingsdag en van het oordeel van de Rekenkamer was dat de Rekenkamer eigenlijk de Rijksrekening niet had mogen goedkeuren. Dat hebben ze ook zelf opgeschreven. Want er zijn een paar fouten gemaakt, een paar grote fouten. En in Nederland kun je wel zeggen dat eigenlijk alles in het algemeen goed gaat. Regeringsbeleid gaat goed. De percentages, doelmatigheid en rechtmatigheid liggen altijd tussen de 99 en de 100%. Zo. Dus eigenlijk gaat het overwegend goed.
Efficiënt
nu is die ene procentpunt tussen 99 en 100, dat noemen ze de tolerantiegrens. Dat geldt zowel voor de uitgaven van het Rijk, de inkomsten als de verplichtingen. En op die laatste, het aangaan van verplichtingen door het ministerie van Financiën, is vorig jaar een grote fout gemaakt. Dit jaar had de Rekenkamer bijna de Rijksrekening af moeten keuren.
Ja, ik wil eerst toch nog eventjes naar het instituut, de Algemene Rekenkamer. Zeg maar de mensen die dus best wel machtig zijn. Mark, hoe is dat? Wie zit daar?
Ja, want inderdaad, je hebt dus zo'n indruk van de mensen die allemaal die rekeningen nalopen. Dus een beetje boekhouders met opgestroopte mouwen. En dan,
is dat niet zo dan?
Een beetje accountantsachtige.
Accountants.
Maar het grappige is dat het college, het bestaat uit 3 mensen, dat is zeer politiek. Officieel heet ze onafhankelijkheid te zijn, maar de voorzitter, we hoorden net al, Arno Visser, hij is bij wijze van spreken geboren op het Binnenhof. Heeft hier ook in de Tweede Kamer gezeten, is later wethouder geweest.
Begonnen als medewerker van
van Hans Dijkstal, medewerker van de VVD. Ja, dat is een VVD'er. Dan heb je, dat is ook interessant, Ewout Eergang. Dat is een oud SP-Kamerlid. Ja. Die zou je toch ook niet direct hier aan linken. En dan nummer 3. En dat is interessant, want die is vakant. Nu wordt dat nog gedaan door Francine Giskus van D66.
Voormalig Kamerlid ook.
Voormalig Kamerlid en ook later burgemeester
geweest. Werd er over gespeculeerd, hè, als staatssecretaris.
Ja, zeker. Ja. Maar goed, die haar termijn zit erop. Gewoon vanwege de leeftijd ook. Dus daar komt een nieuw iemand. En er is een
vacature.
Een vacature en er is een procedure. Ja. En dan kan het eindelijk een voordracht worden. Maar,
dat gaat als volgt. De vacature staat open al een paar weken. Mensen die willen solliciteren sturen een brief naar de president van de Rekenkamer, Arno Visser. De deadline was afgelopen week. Dus de brieven zijn nu binnen. En dan doet de Rekenkamer een voordracht met een lijst van 6 kandidaten. En dat gaat naar de Tweede Kamer. Daar komt een benoemingscommissie. Of een voordrachtscommissie. En die mogen van die 6 kandidaten er 3 maken. En dan wordt er een voordracht gedaan die door de minister Financiën wordt bekrachtigd.
Kijk, het is een hoog college van staat, hè, de Algemene Rekenkamer. Het is best wel een plek met aanzien, zullen we maar zeggen. Speelt politiek dan ook echt een rol? Dus gaat er straks wordt er. Maakt het.
Officieel zeggen ze van niet, maar het is altijd. Komt geen VVD'er en er komt geen SP'er bij.
En dan zegt D66, nou, er is een D66'er weg, dus wij mogen nu weer.
Ja, maar misschien zegt het CDA of GroenLinks, die hadden hiervoor Kees Vendrik daar zitten. Dat GroenLinks zegt, we zijn weer aan de beurt of CDA.
Ja. Maar het is dus heel duidelijk, terwijl we hebben natuurlijk steeds minder mensen met partijkaarten, wordt er nog steeds, en dat zie je door de jaren heen, wordt er naar partijen gekeken en er wordt ook een beetje gekeken naar verdeling.
Ja, dat gaat ook bij de benoemingen bij de Raad van State burgemeesters.
Ja, maar hier is het nog meer eigenlijk, omdat het er ook maar 3 zijn.
Ja, en ik denk ook dat ze in plaats van Francine Giskus weer een andere vrouw willen.
Ja, nee, dat staat ook in de profielschets. Ja. Precies, dat woord. Ja.
Ik vroeg aan Arno Visser, ik sprak Visser deze week voor een interview. En toen vroeg ik, hoeveel Kamerleden hebben zich al gemeld? Want de Kamer is natuurlijk in het laatste jaar bezig, dus ze zullen mensen willen stoppen of moeten stoppen. Dus je kunnen misschien een sollicitatie doen naar dit college lidmaatschap. Vorige keer deed iemand of 2 keer geleden al deed Tony van Dijk mee van de PVV. Die had gesolliciteerd. En,
het zou een unicum zijn voor een PVV.
Ja, zeker. Het gaf ook aan dat hij misschien wel uit de Kamer weg wil. En wie ook solliciteerde de vorige keer was de dame van D66 die net vertrokken is.
Monica de Boer?
Monica de Boer, die had gesolliciteerd. Nog in haar vorige functie eigenlijk. Oh. Maar die heeft nu een nieuwe baan gekregen ergens anders. Dus die zal niet nog een keer solliciteren. Ja. Maar je zult zien dat er Kamerleden op afkomen. Maar Arno Visser zei, dat stond niet in de profielschets.
Aha.
Maar hij kon er verder niks over zeggen.
Nee, oké. Okay. Anyway, derde woensdag van mei. Minister van Financiën wandelt met zijn koffertje dus naar de Tweede Kamer. Die stukken die worden aangeboden. De Rekenkamer heeft een zegje gedaan. Wat gebeurt er dan?
Dan wordt er gestudeerd. daar zijn de Kamerleden nu mee bezig. Mm-hmm. Want dan heb je volgende week, dus woensdag.
Dinsdag dacht ik. Dinsdag.
Ja, dinsdagavond.
Sorry.
Dinsdagavond.
Oké. Dan is er debat, een eerste debat met de minister. Over, zal ik maar zeggen, de algemene bevindingen van de Rekenkamer. En dan vervolgens, want het zijn allerlei verschillende begrotingen zijn bekeken. Dat gaat dan in commissies de komende weken in de Tweede Kamer. Wordt dat,
in de commissies zoals we ze al kennen, buitenlandse zaken.
Defensie, infrastructuur, etc.
Dus je hebt het algemeen debat en dan gaat men in commissieverband verder.
En het klinkt heel logisch, we hadden net al eventjes over, weet je wel, om ook terug te kijken naar hoe geld is uitgegeven in plaats van alleen maar wat de plannen zijn ermee. Maar het verbaast me best wel dat dit allemaal pas begonnen is in het jaar 2000.
Nee, dat is niet waar. Want de Rekenkamer controleert op deze manier al 200 jaar het regeringsbeleid. Alleen het ritueel van aanbieden, dat is pas sinds 2000. Om het meer, wat Mark al zei, meer cachet te geven. En die controle van die Kamercommissies, die is formeel ook al natuurlijk 100 jaren oud. Maar de methode waarop ze dat nu doen is wel wat structureler en gestructureerder en stelselmatiger. Dat is pas een paar jaar. Sinds 5 jaar worden er zogeheten begrotingsrapporteurs in elke commissie benoemd. Die nagaan wat er van de beloftes van 2 jaar geleden nu terecht is gekomen.
Want je had dus, je noemde het jaar 2000. We hebben eerder al even over de Jan van Zijl gesproken. Er was een soort reactie in de politiek. Van ja, als er incidenten waren. Bijvoorbeeld de enorme steun aan de scheepsbouw in de jaren 80. En parlementaire enquêtes overgehouden. Dat was altijd iets wat in het verleden had gespeeld. Dus toen is er ook een soort beweging in de politiek gekomen. Ja, we moeten ook achteruit kijken. En die operatie heette eerst vroeger. Ik dacht, ik ga het één keer zeggen. VBTB. Van beleidsvoorbereiding naar beleidsverantwoording. Dat was het hele denken erachter.
Ik wil toch even voor het gevoel naar 17 mei 2000. We kunnen het even laten horen. Gerrit Salm was toen minister van Financiën. Okay. En die gaf toen de stukken aan Jeltje van Nieuwenhoven, toen nog Kamervoorzitter.
Het woord is aan de minister van Financiën.
Regeren is vooruitzien, is de uitdrukking. En een andere uitdrukking leert ons, doe wel en zie niet om. Uitdrukkingen die politici op het lijf zijn geschreven. We presenteren en behandelen dan ook graag een begroting voor een komend jaar. Plannen die nog moeten komen, die nog moeten worden uitgevoerd en waar we nog wat aan kunnen bijsturen. Plannen die geweest zijn, die al zijn uitgevoerd en waar we niets meer aan kunnen veranderen, die worden vaak als minder interessant gezien.
Het is de eerste keer dat dit geschiet en het is de bedoeling dat dit het begin is van een traditie. Het is daarbij niet ons hoogste doel om de ministers en de staatssecretarissen moeilijkheden te bezorgen. Ons doel is de verantwoordingsprocedure en die tot een even normaal instrument van parlementaire controle te maken als de begrotingsprocedure. Ik roep u allen op daaraan mee te werken.
Het is echt een opvallende dictie, hè?
Ja, maar ik denk dat ik meteen nu moet gaan naar de methode Duisenberg, want dit is 2000... die verantwoordingsdag kwam er sindsdien elk jaar. Maar het punt van Gerrit Salm bleef lange tijd nog overeind. De politiek deed er niet zoveel mee. Vond het niet zo spannend en niet zo interessant. Keek liever vooruit. Toen kwam een jaar of 8 geleden in de Tweede Kamer Pieter Duisenberg voor de VVD. En die kwam uit het bedrijfsleven. En hij had dezelfde verwondering die ik had. Destijds was ik economieverslaggever. Dus volgde het bedrijfsleven en kwam toen hier in Den Haag. En mij viel op. De politiek kijkt vooral vooruit, vindt dat heel geweldig en spannend, zoals Salm zei. En kijkt nooit terug of hoe iets werkelijk gegaan is, wat er beloofd is aan uitgaven, aan beleidsmaatregelen. En Duisenberg had diezelfde verwondering en heeft er werk van gemaakt. Eigenlijk politiek neutraal. Hij was weliswaar van de VVD. Hij was voorzitter van de commissie Financiën, maar geen woordvoerder Financiën. Hij was woordvoerder Onderwijs. Maar hij heeft in zijn commissie Onderwijs een systeem ingevoerd. En dat is in de laatste 5 jaar uitgesmeerd over alle kamercommissies die er zijn.
In 2016 was hij te gast bij de Nieuwsbuffet en hij legde uit waarom het zo belangrijk was.
Dus het probleem is dat verantwoordingsdag is niet echt, dat ik zeg niet echt populair geworden, niet echt van de grond gekomen. U zei het ook al in de inleiding. Plannen maken is mooi en politici blikken ook graag vooruit. Maar het is ook belangrijk om terug te kijken. En dat vuurwerk, wat je zou verwachten, wat wel bij Prinsjesdag is, dat zou je ook iets meer willen bij deze dag. Want die is gewoon heel belangrijk. Het gaat om 300 miljard aan belastinggeld. Hoe is dat besteed? Wat is ermee bereikt? Dus dat is belangrijk voor Nederland en Nederlanders om te weten.
Het is, de methode Duisenberg is eigenlijk ook een echte methode. Hè? Met een aantal vragen die je stelt en subvragen.
Ja, hij heeft een kaart gemaakt. Echt letterlijk een half A4'tje op karton. Dat heeft hij in zijn commissie uitgedeeld. Commissie Onderwijs. En gezegd, oké, wat waren de doelstellingen 2 jaar geleden van de minister van Onderwijs over omvang van klassen, aantal leerkrachten in het basisonderwijs, et cetera. Aantal studenten. En wat is er van terechtgekomen? En zo heeft hij het zijn 8 onderwerpen met 30 deelvragen, geloof ik. En dat kan die commissie heel geroutineerd aflopen.
Ik heb hier een paar vormen. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? Welke doelen zijn gepland / behaald? Welke prestaties zijn gepland / geleverd? Dat soort vragen.
En dan krijg je een soort stoplichtenkaart met groen, rood, oranje. Groen gehaald, rood niet gehaald, oranje wordt nog aangewerkt. En dan komt er dus een oordeel uit. En dat wordt er. Hij heeft het zo ingericht destijds, en dat wordt ook overgenomen. In elke commissie zit er 1 lid van de oppositie en 1 lid van de coalitie, die neutraal naar deze gegevens kijkt. En dat moet eerlijk en volledig worden beantwoord. En met de uitkomst daarvan. Staan er 30 lampjes op rood en er staan er 15 op groen. Daarover wordt vervolgens gedebatteerd en dan wordt het politiek. Maar die inventarisatie van wat is wel niet gelukt, dat moet in principe politiek neutraal worden.
Echt een mechanisme, er is echt een systeem voor bedacht. Ja. Maar eigenlijk raakt dit precies aan de taak van de Kamer, toch? Controleren. Dus niet alleen vooruitkijken. Ja. Maar dus ik vind het best gek dat het zo lang is geduurd.
Controleren de taak en medewetgeving. Maar de Kamer is ook politiek. En want dan kan je dat wat Filip net uitlegt, hè? Je kan dat stoplicht, die routekaart, zoals dat tegenwoordig heet, kan je aflopen.
Stap voor stap.
Stap voor stap. Maar ja, dan vervolgens kan je het ook weer politiek vertalen. Hè? Bijvoorbeeld, dus jarenlang was er altijd de roep in de Kamer om meer politieagenten. Mm-hmm. En dan was altijd de vraag, komen ze er of komen ze niet? Maar goed, dan heb je inderdaad 1000 agenten. Die zijn er dan bijgekomen. Dat kan ook aangetoond worden. Hè? En dat is niet te opvullen van mensen gepensioneerd, maar echt 1000. Maar dan is er weer een vraag. Ja, maar oké, die hebben we dan. Maar is het land nu ook veiliger geworden? Dat is natuurlijk ook. Wat was het doel? Je wilt 1000, je wilt veiliger. Maar, en dat is dan kan je daar weer achter verschuilen. Hè? Want dat wordt een cijfer is concreet.
Ja.
Maar het doel wordt dan abstract. En zo zie je dat de politiek ermee op de loop kan gaan.
Ja.
Maar ja, je hebt gelijk. Het is natuurlijk taak van een Kamer. En kijk, je hoort dan wel romantische verhalen. Dit is natuurlijk, de Kamer moet meer macht hebben. Want het is de eeuwige klacht. He, zo'n Kamerlid met zo'n anderhalve medewerker die heeft, hooguit. He, die moet dan opwerken tegen zo'n minister die een gigantisch ambtelijk apparaat heeft. Met alle know-how. He, dus dat heet dan de monopolie van de kennis. En dan wordt er wel gekeken naar Amerika, hè, waar daar het congres, dat gigantische kantoren daar staan rondom het Capitool. En dat zijn dan de budgetcommissies. En daar wordt echt dan gekeken van, dat wordt nu wel beweerd. Maar wat zit hier werkelijk achter? Nou ja, daar zijn we nog lang niet aan toe in Nederland.
Zo gehaktachtig is het hier.
Ja, maar die Kamerleden hebben de methode wel overgenomen en nemen het werkelijk serieus. Dus in die commissievergaderingen, die vind ik de komende weken ook interessanter dan het verantwoordingsdebat volgende week. Dat gaat over de hoofdlijnen. Dan zullen ze de Kamer zal vooral weer vragen over de huidige stand van de overheidsfinanciën of de crisismaatregelen corona. Heel interessant, maar heeft niet zoveel te maken met het verantwoordingsonderzoek.
Kijk, is toch weer vooruitkijken in plaats van achterop.
Ja, en ik denk dat ik heb altijd gezien de afgelopen jaren dat die commissievergaderingen, defensie, buitenlandse zaken, daar gaan ze echt inzoomen op die resultaten van.
Neem ons eens mee, hoe ziet dat eruit? Bijvoorbeeld, pak eens defensie erbij. En dan...
Bij defensie wordt er dan, nog zonder de minister erbij hoor, dan worden er twee begrotingsrapporteurs aangewezen.
Is dat belangrijk wie dat wordt?
Ja, ze rouleren ook hoor. Ze doen het dan voor 2 jaar geloof ik.
Oh, okay.
En steeds eentje van de oppositie en eentje van de coalitie. En die gaan die kaart van Duisenberg invullen en inventariseren. En dan, ze komen een paar keer in vergadering bijeen. Dan wordt dat rapport gepresenteerd. En dan worden er vanuit alle partijen, dan wel weer vanuit de politieke rol, vragen geformuleerd richting de minister. Die moet zich dan daarover gaan verantwoorden. Over die rapportage van die begrotingsrapporteurs. Het heet begrotingsrapporteurs, dat is verwarrend. Want het gaat echt over de jaarrekening van het afgelopen jaar. En dan wordt er met die minister gedebatteerd. richting, wat ik net al beschreef, die slotwet. Het afsluiten van het begrotingsjaar 2019.
Ja, oké, okay, dat is de cyclus. Ja. Nu hebben we het proces over het algemeen ook wel uitgelegd.
Ja.
Laten we het hebben over dit jaar. Want de derde woensdag van mei, dat was afgelopen week.
Ja.
Volgende week vergadert de Kamer daar dus over. Maar jij zegt net al, vooral die commissievergaderingen worden interessant de komende tijd. We zitten natuurlijk in een bijzondere situatie. Hè? Corona, nou ja, daar hoeven we verder niet meer heel veel over te vertellen. Maar verantwoordingsdag gaat vooral over vorig jaar.
Ja.
Hoe heeft Wopke Hoekstra dat gedaan in zijn speech? Want ik kan me voorstellen dat hij toch even bij stil wilde staan.
Nou, kijk, hij kon het niet anders zeggen dan de cijfers van vorig jaar waren hartstikke goed. Ja. Lage werkloosheid, staatsschuld was afgenomen en het begrotingstekort was toegenomen. Maar hij moest ook meteen zeggen, intussen is het wel veranderd. Hij maakte een grapje. Hij zei, ik kreeg van Wouter Bos, dus een van zijn voorgangers, een appje waarin hij had gezegd, beste Wopke, je hebt mijn record overgenomen van de snelst oplopende staatsschuld onder één minister.
Ja.
Nou, dat noemde hij niet een al te grote eer. Maar hij zei, het is nu allemaal veranderd, maar we moeten toch terugkijken naar dat jaar waarin het nog heel goed ging.
Ja.
En vervolgens, op beleidsniveau, heeft dan vooral die rekenkamer gekeken naar regeringsbeleid en regeringsmaatregelen of beslissingen. En daar heeft Hoekstra zelf echt een grote knauw gekregen van de rekenkamer.
Heeft hij het niet over gehad, hè, in zijn speech?
Hij noemt het ergens wel heel kort. Moet ik uitleggen wat die knauw is geweest?
Nou, laten we dat maar doen.
Ik vond dat het belangrijkste nieuws van deze week. Ik heb het ook als nieuws gebracht in de krant. De rekenkamer, wat ik net al zei, had bijna de jaarrekening van het Rijk moeten afkeuren. Omdat minister Hoekstra zich niet heeft gehouden aan het rechtmatigheidsvereisten. Het beginsel de vereisten.
Ja.
Hij heeft vorig jaar in februari 2019 een aandeel gekocht van 14% in Air France KLM. Het moederbedrijf van onze nationale trots luchtvaartmaatschappij KLM.
Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. De afgelopen tijd zijn aandelen verworven en inmiddels heeft de Nederlandse staat 12,68% in bezit. En de intentie van het kabinet is om dit uit te breiden naar een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat.
Ja, en daar was hij iets vergeten.
Het was een geheime operatie, dat kan ook niet anders, want het is een aandelenbelang wat op de beurs is genoteerd. Dus dat is koersgevoelig, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Maar Hoekstra had niettemin de Tweede Kamer niet alleen moeten informeren over deze aanstaande transactie. Hij was al bezig met het opkopen van aandelen. Uiteindelijk werd het 14%. Maar hij had ook toestemming moeten vragen en moeten krijgen vooraf, voordat hij die aandelen ging kopen. Het ging namelijk om een bedrag van uiteindelijk bijna 750 miljoen euro. Dat is best substantieel. Dat heeft hij nagelaten. Hij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd in vertrouwen, kort voor deze persconferentie van 27 februari 2019. Maar de rekenkamer zegt, hij had meer moeten doen. Hij had niet vrijblijvend vertrouwelijk moeten informeren. Hij had van tevoren ook in vertrouwen toestemming moeten vragen. En ook bij de Eerste Kamer. Het hele parlement had over deze aanstaande grote uitgave van 750 miljoen, dus een verplichting, had die toestemming moeten krijgen. Omdat dat het budgetrecht is van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En dat is hiermee geschonden.
Het budgetrecht betekent, de Kamer mag meebeslissen over hoe het geld wordt uitgegeven.
Meebeslissen, ja. die moeten meebeslissen. Ja. Het was zoals Arno Visser zegt, het belastinggeld is niet van de minister van Financiën, is niet van de regering, dat is van de burgers, van ons. En die worden vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, door de volksvertegenwoordiging. Die hebben het recht om elke uitgave goed te keuren of af te keuren.
En hij was hier trouwens een gewaarschuwd man. Want we hebben het een keer eerder gehad met de financiële crisis, toen de staat aandelen kocht in de ABN-bank.
Mm-hmm.
Dat was ook een miljardenoperatie. Dat moest ook overnight. Dus het is ook buiten de normale goedkeuringsprocedure van de Kamer. Er is later een parlementair onderzoek geweest. En die hebben toen ook geconcludeerd dat hier dus het parlement er niet goed bij betrokken was. Ook weer precies hetzelfde. In vertrouwen zijn er wel mensen geïnformeerd. Er was ook tegelijkertijd werd gezegd, het kon misschien ook niet anders, maar het heeft niet goed gewerkt. En ook, dus in de toekomst zal dat anders moeten. Nou, we hebben het gezien, dus nu bij KLM.
Er is zelfs nog de wet op aangepast, de interventiewet. Maar goed, Hoekstra heeft hier niet gedaan wat hij had moeten doen.
Maar heeft hij, hoe reageert hij daarop?
Nou, ik moet nog even afmaken. Die omvang van deze transactie, 750 miljoen, was dermate groot. Dat de Rekenkamer eigenlijk zei, hier is de tolerantiegrens van wat wel en niet kan.
Dat is die 1% waar we het net over hadden.
Is hier overschreden. Het is niet rechtmatig. Dus we hadden eigenlijk de jaarrekening moeten afkeuren. Hebben ze niet gedaan. Waarom? Omdat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nadien, al vrij snel in maart 2019, toch nog die transactie heeft goedgekeurd en de begroting daarop aangepast. Dus het is goed gekomen. Maar formeel heeft Hoekstra niet de juiste volgorde bewandeld. Hoekstra heeft tegen de Rekenkamer ook wel gedeeltelijk erkend dat het niet zo is gelopen zoals het had moeten lopen, maar had er wel goede redenen voor. Hij had overigens in het algemene rapport van de Rekenkamer een hele merkwaardige opmerking daarover. Het grote nieuws van het Rekenkamerrapport was dat de minister van Financiën een fout heeft gemaakt, namelijk onrechtmatig heeft gehandeld. En wat schrijft Hoekstra in zijn reactie? De minister van Financiën zal het belang van rechtmatige transacties onder de aandacht van zijn collega-ministers brengen. Zij gaat een eigen fout onder de neus wrijven van andere ministers. Nou was het ook zo dat er ook op andere ministeries fouten zijn gemaakt bij het aangaan van verplichtingen. Dus die overschrijding kwam ook door andere ministeries, maar niet in de omvang van die 750 miljoen.
Maar zeg maar, ik maak een fout en dan ga ik jullie vertellen dat jullie die fout nooit meer mogen maken.
Ik vond hem vrij hilarisch, deze reactie.
Ja. Wat ik toch bijzonder vind, is dat hij dus die koersgevoelige informatie, dat hij dat op dat moment belangrijker vond dan zijn informatieplicht aan de Kamer.
Ja, maar dat is ook belangrijk. En dat heeft de Rekenkamer niet ontkend. Nee, de Rekenkamer zegt ook zelfs met koersgevoelige informatie kun je zo'n transactie doen volgens de norm van de wet. Je kunt de Kamer ook vertrouwelijk informeren en vertrouwelijk toestemming vragen. Dus je kunt daar kun je mee dealen. Hoekstra vindt van niet. Vindt dat hij het zo heeft gedaan zoals het had gemoet en niet anders kon. Ik moet er wel bij zeggen, en dat heeft de Rekenkamer ook wel erkend, is dat Hoekstra inmiddels met de huidige noodmaatregelen in de coronacrisis, er gaan ook tientallen miljarden naar het steunen van het bedrijfsleven. Er komt nog een redding KLM aan. En hierin wordt de Kamer eerste en tweede wel netjes meegenomen. Want voor elke extra uitgave komt er extra begrotingsbeleid, worden de begrotingen van dit jaar aangepast. En dat gaat wel op die manier, waardoor Arno Visser kon zeggen woensdag, ook in onze krant, de scherpe conclusies van de aandelendeal KLM vorig jaar zijn eigenlijk al overgenomen in de beterschap die Hoekstra nu laat zien.
Ja, die Rijksjaarrekening zou dus eigenlijk bijna afgekeurd worden. Ja. Werd dat uiteindelijk niet. Ja. Er is nu een kanttekening geplaatst worden.
Ja, nee, het is je kunt hem afkeuren. Je kunt een aantekening maken. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft gekozen voor een kanttekening. Een scherpe kanttekening van foei. Zo mag het niet. Zo had het niet gemoeten. Doe dat voortaan maar beter.
De ambtelijke weg zijn ondergrond.
Ja, nee. Zo. En de taal ook. De taal kunnen we alle kanten mee op. Hè? Dus
En wat viel verder nog op dit jaar?
Nou, de Rekenkamer heeft ook een systeem van wat ik eigenlijk zelf had te noemen gele kaarten. Waarschuwingen voor fouten die zijn gemaakt door de regering. Meer specifiek door ministeries, departementen, dus door de minister. En dat noemen ze onvolkomenheden. Als er fouten worden gemaakt in de bedrijfsvoering of in het nemen van of het uitgeven van geld of het ophalen van geld, dan kan dat tot een onvolkomenheid leiden. Gewoon een fout die niet goed is en die moet worden verbeterd. En dit jaar, dan moet ik even de tabel erbij halen, heeft de Rekenkamer 47 onvolkomenheden geconstateerd, waarvan één ernstige. Maar dat waren er precies evenveel als het jaar daarvoor, 2018. Dus er is eigenlijk geen verbetering, maar ook geen verslechtering. In het verleden zijn er ook wel eens 50 onvolkomenheden geweest, maar ook minder. In 2015 waren het er, geloof ik, maar 27.
Oh.
Dus dat fluctueert enorm.
En ze onderzoeken echt alles, hè?
Ze onderzoeken alles. Ja. Alle departementen en alle maatregelen, de bedrijfsvoering. Het gaat ook vaak over het aangaan van contracten. Worden daar de Europese regels voor aanbesteding worden die gehanteerd? Is er transparantie naar de Kamer over of offertes of over facturen? Zijn de ICT-systemen op orde? En wat mij opviel is dat de grootste boosdoener dit jaar is Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dus, dat is vaak Defensie geweest hiervoor, toch?
Ja, Defensie is vaak geweest. Ja. Meestal ook Financiën. BZK heeft 10 waarschuwingen gekregen voor onvolkomenheden. Het zit ook vaak in ICT-systemen die.
Ik wil zeggen, wat voor onvolkomenheden zijn dat dan bijvoorbeeld?
Binnenlandse Zaken gaat over heel veel dingen die centraal zijn geregeld voor de overheid. Hè? De Rijksdienst en de Algemene Bestuursdienst en ook bepaalde ICT-systemen. Mm-hmm. Nou, als daar dan fouten in zitten, dan worden ze snel toegerekend aan Binnenlandse Zaken, BZK. Maar Financiën heeft ook vaak heel veel onvolkomenheden gehad. vanwege de Belastingdienst. Dat waren er gemiddeld 7 per jaar, waar ook ernstige bij zaten. Maar dit jaar zag de Rekenkamer, dat is het goede nieuws, verbeteringen bij de Belastingdienst. Dus ondanks de heftige toeslagenaffaire die vorig jaar opdook, wat over verleden ging, ziet de Rekenkamer eindelijk wat verbeteringen vooral in de systemen en de controlemechanismes van de Belastingdienst. Dus dat kan de Belastingdienst in zijn zak steken, dat er ook nogal een lichtpuntje is, dat het wat beter gaat. Het is nog niet op orde, maar er zijn nog maar 5 onvolkomenheden, waar er vorig jaar 9 waren.
Maar dat is dus wel heel interessant. Dus die Algemene Rekenkamer die kijkt niet alleen maar naar wat er is uitgegeven, maar ook of hoe efficiënt het is geweest.
Ja, en dat noemen ze dan de ze kijken naar de bedrijfsvoering.
Ja.
Het ministerie is een bedrijf. Er zijn systemen van we gaan dingen doen. En hoe verantwoorden we dat intern en ook richting de Tweede Kamer? Dus elke stap wordt daar heel nauwkeurig in de gaten gehouden. En een grote, behalve voor Hoekstra met die KLM-deal, is er ook een hele grote waarschuwing uitgegaan richting minister Blok van Buitenlandse Zaken.
Wat heeft die gedaan?
Dat zal Mark interesseren als buitenland redacteur van de krant. Voormalig buitenland redacteur, maar altijd toch warme belangstelling voor dat terrein. Toch. Minister Blok die heeft nog altijd niet de informatiesystemen richting met name de Europese Unie en de NAVO op orde. Die zijn niet veilig. Dat is heel precair in deze tijd van hacks en internetlekken. Dus dat is heel kwetsbaar. En dat roept de Rekenkamer al jaren. En de Rekenkamer zegt nu, minister Blok heeft die klacht van ons nooit serieus genomen. Eigenlijk 3 jaar een beetje barinerend over gedaan. Hij heeft zelfs een keer in de Tweede Kamer geroepen, ach, als die IT-systemen niet goed werken, dan kunnen we nog overgaan op de traditionele communicatiemiddelen.
Postduif.
Met de NAVO, de postduif of de fax. Ja. Dat vond de Rekenkamer eigenlijk een verwerpelijke ontkenning van het probleem. Dus die waarschuwing van de afgelopen jaren is omgezet in een ernstige onvolkomenheid. En dat is echt een behoorlijke tik op de vingers.
Wat betekent dat in de praktijk? Want de Rekenkamer kan dat wel zeggen, maar uiteindelijk ligt de macht bij de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer gaat er weer mee aan de slag.
Ja.
De Tweede Kamer kan concreet zeggen, oké, minister Blok, dit is een ernstige waarschuwing. Als u geen verbetering laat zien, belooft, en ook laat zien dat dat gebeurt, dan zullen wij in het najaar de begroting voor volgend jaar misschien wel moeten afkeuren. En dan kan hij zijn plannen niet doorzetten zolang de boel niet op orde is. En nou heeft in de reactie op deze waarschuwing heeft minister Blok wel gezegd, heeft het probleem erkend en beterschap beloofd voor het einde van het jaar. Dus dat moet de Tweede Kamer dan maar zien of dat ook zo is gebeurd.
Het heeft dus een enorme disciplinerende werking dan op zo'n moment. Als dat wordt geconstateerd door de Rekenkamer.
Maar hebben ze niet, toch vraag ik me af, hebben ze bij de Algemene Rekenkamer soms niet een beetje een gefrustreerd gevoel? Zo van, dan kom je met een enorm pakket aan waarschuwingen en dat soort dingen, dan geef je het handen en dan zie je dat de Kamer het af en toe oplost. Dus natuurlijk altijd een meerderheid van de coalitie, weet je wel. Dat soort dingen werken natuurlijk ook mee om misschien een belofte dat het beter is, om dat heel snel te accepteren. Dat het beter gaat worden.
Ja, maar dat doen ze zelf ook. Als een minister aantoont, ik werk eraan en ik zorg dat het volgend jaar in orde is, dan doet de Rekenkamer ook wel van, oké, dat dienen we dan even door de vingers, maar moet het volgend jaar wel goed geregeld zijn.
En dat monitoren ze dus wel.
Ja, en ze zien echt wel ontwikkeling in wat ik zei over de Belastingdienst. Daar zijn ze heel kritisch op, maar ze zien verbetering. Dus ze kunnen ze niet zeggen, de Belastingdienst is al helemaal top op het niveau zoals het hoort, maar ze kunnen wel zeggen, er is verbetering zichtbaar. En ze zullen ook wel kijken of de Tweede Kamer er wat mee doet.
Je noemde het BZK en Financiën als degene die de meeste onvolkomenheden hadden. Wie doet het best?
Even kijken in dit schema. Algemene Zaken. Rutte, die heeft 0 onvolkomenheden.
Ja, maar goed.
Dat is ook een heel klein departement.
Wat geeft hij uit?
Nou ja, misschien moet de Rekenkamer iets beter gaan kijken naar de manier waarop het Koningshuis wordt gefinancierd.
Nou, dat is op zich geen
slechte idee. Dat valt onder Rutte. En dat is, hebben we ook deze week in de krant gehad, heel slecht te controleren door zowel de Tweede Kamer als door de pers. Lijkt mij een heel interessant onderwerp voor de Rekenkamer. En kijken of Rutte daar.
Zouden ze dat doen?
Ja, waarom niet? Het is toch ook een begrotingsaspect van belastinggeld.
Ja, er is eerder, want dat is natuurlijk al permanent gedoe. Met hoe schepen worden betaald of paleis en dergelijke. En zijn er deelonderzoeken weer. Ik geloof niet dat de Rekenkamer erbij betrokken was. Dat is meer vanuit het parlement zelf. Maar de Rekenkamer kan dat natuurlijk zelf ook doen.
Ja, ik vind het blijft een groot taboe onderwerp vinden in Den Haag. Ook bij de politiek.
Ja,
niemand durft
zijn
vingers te branden aan het Koningshuis. Maar misschien dat de Rekenkamer op een neutrale manier hier naar kan kijken.
En kunnen zij dus wel documenten eisen die bijvoorbeeld de Kamer, waarvan het de Kamer of ons met WOPS niet lukt?
De Rekenkamer
hoe bevoegd
heeft
zijn
overal toezicht op. En dan zul je misschien hebben dat er staatsgevaarlijke informatie is, ja, wat in vertrouwen kan worden gedeeld. En dus niet fysiek bij de Rekenkamer terechtkomt. Dat kan, ik weet niet hoe dat werkt.
Maar om de inboedel van de koning naar staat
te gaan. Heeft deze controleur, maar de Tweede Kamer ook. Hè? Die heeft ook gewoon het grondwettelijk recht op alle informatie van de regering, dus van de ministers.
Ja.
Ik denk alleen dat de notulen en verslagen van de ministerraad zelf geheim zijn. Over de Rekenkamer.
Ja, tenminste voor een bepaalde periode.
Ja, ja. Maar niet, ja, dus niet voor ze kunnen niet de notulen van nu opvragen.
Dat ja. Maar gewoon de onderliggende stukken, de begrotingsstukken. Ja. Ja. Ja.
En voor wie jullie nu hoort en denk die commissievergaderingen, die wil ik de komende tijd dan ook maar eens gaan volgen. Ik zit toch thuis, hè? Ik heb niks anders te doen. Wanneer begint dat? Waar kun je dat allemaal terugvinden?
Ik ken het schema niet, maar dat is meestal in de maand nu mei en juni. En dan voor de zomer moeten die slotwetten worden behandeld. Want na de zomer is het weer Prinsjesdag. Ja. En dan gaan we weer over het volgend jaar nadenken, over de begroting.
En het plenaire debat hierover, hoe verloopt dat meestal?
Nou, komende dinsdag, maar gaat vaak over dan toch weer de lopende zaken. En minder over de cijfers die zo goed waren vorig jaar. Dat is ook niet zo relevant meer.
Dus de kans is klein dat iemand Hoekstra nog gaat aanvallen op KLM?
Nou, ik denk dat juist dat is nou wel interessant, omdat er nu weer een redding van KLM aan zit te komen. Dus daar zal die verbinding wel worden gelegd. Maar goed, de Kamer moet ook erkennen dat ze wel op tijd zijn geïnformeerd over het voornemen van die redding. Ja. En straks als die redding, als dat plan er komt, of het naar 2 miljard is of 4 miljard, dan zal de Kamer dat eerst moeten toestaan dat hij die uitgave mag doen. En ik denk dat nog wel even onder de neus
wordt gegeven. Het is een heel onwezenlijk debat eigenlijk, hè? Nog meer dan anders. Want iedereen in de wetenschap, hè, want er zijn natuurlijk de afgelopen weken miljarden uitgegeven. Nou, dat is wel, deels is het via het parlement gelopen, maar hè, je kan er donder op zeggen. Hè, dat allerlei toekomstige rekenkameronderzoeken, de mondkapjes bijvoorbeeld, hè, de inkoop en dergelijke, hoe dat is gegaan. Hè, daar ligt allemaal materiaal al voor toekomstige onderzoeken, denk ik.
Voor die van volgend jaar wordt eigenlijk nog interessant.
Ja,
nog één ding, hè, dat dit in het leven is geroepen. Heeft dat ook een is dat van invloed geweest op hoe departementen zijn gaan werken? Dus dat er zo nadrukkelijk en openbaar teruggekeken wordt, hoewel de aandacht er inderdaad veel minder voor is dan tijdens Prinsjesdag, maar dat er dat het echt een moment is, zo'n verantwoordingsdag. Heeft dat ministeries gedwongen tot efficiënter geld uitgeven of tot dat ze weten dat ze dus
Ik denk dat wel. Ik denk dat er hele afdelingen zijn op het ministerie die belast is met het geven van informatie aan de Rekenkamer. Dus jullie daar het hele jaar mee bezig zijn.
Ja, denk het ook. En wat dat betreft heeft het de interne werking van dit soort dingen is enorm. Kijk, en wat dat betreft zijn wij als journalisten, eigenlijk zelfs als politici, zijn ook geneigd om naar de toekomst te kijken. Hoewel, aan de andere kant, die steeds grotere onderzoeksafdelingen van kranten en radio en tv, die houden zich juist weer uit met dit soort onderwerpen bezig. Van hoe is dat zo misgegaan? Want het zijn natuurlijk prachtige case studies stuk voor stuk.
Ja. Ik heb nog een aardig voorbeeld van waar de Rekenkamer zo al naar kijkt. De grote dingen, uiteraard. De Belastingdienst, een grote redding van, of een grote aandelenbelang in KLM. Allemaal hele grote dingen voor groot geld. Maar er kwam ook een persbericht over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin de Rekenkamer heeft gekeken naar de uitgaven van 26 miljoen euro, bedoeld voor 16 fietspaden. En dat zijn dan snelfietspaden, waar fietsers sneller kunnen fietsen en veiliger kunnen fietsen. En dat is bedoeld geweest om automobilisten te laten overstappen naar de fiets voor het woon-werkverkeer. En dan hebben ze al geconstateerd dat het fietspad Ureterp-Drachten, dat daar het streefgetal van 1-4% overstappers automobilisten op fiets, is daar niet gelukt. Nou, zo gedetailleerd, met een kaart erbij, met de 16 fietspaden door het hele land. Dat is ook door de Rekenkamer bestudeerd.
Maar dat was voordat Rutte de scholieren opriep om allemaal te gaan fietsen. Ja. Dus dat gaat volgend jaar wordt dat gehaald.
Dan leven we toch in een prachtig land dat zelfs dit zo op het getal wordt bijgehouden. Dank jullie wel, Philip de Wit, Wijnen en Mark Kranenburg. Jij bedankt voor het luisteren. Laat ook eens een recensie achter op iTunes of laat ons bijvoorbeeld via Twitter weten wat je van deze aflevering vond. Vinden we altijd leuk om te lezen. Redactie en productie van deze aflevering in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Abonneer je op Haagse Zaken en we verschijnen vanzelf in je feeds. Tot volgende week.